Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars, dan heb ik nu professor emeritus Guido de Bare aan de lijn. Hallo?
Jawel, ja, hier ben ik.
En
ja.
Professor emeritus is jezuïet en ook lid van het Rusbroek Genootschap die zich bezighoudt met de geestelijke letterkunde, zeg ik het goed?
Dat is goed, ja. Dat is goed, ja. In de Nederlanden.
Hè. In de Nederlanden, ja. En kan u de zalige Jan van Rusbroek even voorstellen voor de luisteraars?
Ja, dus Jan van Rusbroek is een groot mystiek auteur. Hij is een echte Brabander. Hij is geboren in Ruisbroek, het dorpje Ruisbroek, ten zuiden van Brussel. En reeds op 11-jarige leeftijd is hij naar Brussel getrokken. Heeft daar zijn vorming gekregen en is daar dan priester gewijd, zo rond 24 jaar. En is dan daar gebleven, 25 jaar lang, dus de hele tijd, heeft hij in Brussel gewoond. En is dan met twee collega's priesters weggetrokken naar Groenendaal. Dus weer ten zuidwesten van Brussel, om daar een soort kluis te gaan wonen. Maar met de tijd is die kluis een echte communiteit geworden van Augustijner monniken. Daar heeft hij geleefd tot zijn dood in 1381. Was toen 88 jaar oud, dus heel oud geworden. En heeft daar een hele reeks mystieke werken geschreven, die dan later vertaald zijn in verschillende talen. Rusbroek is een van de meest vertaalde auteurs uit de Nederlandse letterkunde. Niet alleen West-Europese talen, maar ook in het Hindi, in het Japans, in het Chinees. Dus werkelijk een wereldwijde verbreiding. Wat die mystiek is, kan ik misschien even wat ik daaronder versta en wat voor Rusbroek het geval is. Het gaat om een godservaring, hè? Overvallen worden door Gods aanwezigheid, door zijn liefde, overstroomd worden. Dus in die zin een passieve, directe ervaring. En dat is het wat Rusbroek beschrijft op een zeer fijnzinnige wijze. Dus hij is heel trefzeker. Je moet nooit naar zijn woorden zoeken. Het is nooit ongeveer. Het is heel scherp, werkelijk. En zijn mystiek en zijn beleving omvat de hele menselijke beleving van de diepste kern tot in de meest elementaire expressie in het dagelijkse leven. Dus een hele harmonie die het hele leven omvat. Een soort harmonie van contemplatie en actie. Het rusten in God nodigt uit tot actieve inzet. En die actieve inzet brengt tot diepere rust in God. Dus bij hem is handelen en rusten is dus niet in tegenstelling, maar in tegendeel een harmonisch geheel. En het ene werkt op het andere in bij Rusbroek. Dus daarin is hij zeer groot. Hij heeft ook zeer goed onderscheidingsvermogen voor wat echte en valse mystiek is. Dus een rust in God die alle engagement uitsluit, is niet echt. Hij zegt in dat geval rusten die mensen niet in God, maar in hun eigen ziel, in hun eigen wezen. Hun diepste diep wordt hun afgod. Het is een soort afgoederij. Dat is de samenvatting van Rusbroek's leer, die dus zich wijdverbreid heeft via al die vertalingen, zeer veel invloed heeft gehad. Zelf ben ik vooral bezig geweest met editiewerk, dus het maken van een nieuwe uitgave van de Rusbroek, op grond van al die handschriften die er nog zijn, van de Rusbroek's teksten. Er zijn er enkele honderden wel van die handschriften. Dan moet je zoeken, selecteren en zoeken naar de meest oorspronkelijke, de meest gave tekst. Vertaalwerk heb ik zelf niet gedaan, maar ik heb wel het vertaalwerk van de hele uitgave van Rusbroek door een Amerikaanse zuster, Helen Rolofson, heb ik wel gecontroleerd. Dat is ook wel zwaar werk om Rusbroek goed te vertalen. Dat is, dat is zo. Dus dan dat werk heeft dan, is dan verschenen als de 10 delen van de volledige werken van Rusbroek vanaf 1981 tot 1206 heeft dat werk ongeveer gelopen. Dus ongeveer een 30-tal jaar, dat wat zijn werk betreft. Je vraagt me ook iets over het karakter, over het Rusbroek's karakter.
Ja, kan u misschien aan de luisteraars iets vertellen over de innerlijke noodzaak die Rusbroek voelde om als kluisenaar te gaan leven en dan ook om al die werken te schrijven?
Ja, ja, wat betreft dus dat kluizenaarschap, samen met twee anderen trouwens, is het alleen gegaan. Er moet wel een spanning geweest zijn tussen hen en de rest van de Brusselse klerus, die niet altijd zo voorbeeldig leefde. Hè. Dus dat was daar een sfeer, een atmosfeer, die Rusbroek en zijn geestesgenoot helemaal niet lachen. En Rusbroek was toch reeds aan het schrijven, aan zijn mystieke werken. Dus op een bepaald moment moet hij gezegd hebben, dat werk dat ik te doen heb, namelijk het getuigen voor mijn mystieke beleving, kan ik hier niet behoorlijk doen. Dus ik moet hier weg. Hm? Dus hij heeft ze gewoon aan weggetrokken met zijn geestesgenoten naar Groenendaal. Het schrijven, Rusbroek zou wel gemerkt hebben dat hij de gave had, hè, om mensen te helpen in het geestelijke leven. Hm? Door gesprekken, heeft hij wat gesprekken gehad, en dus er ook te schrijven. Hm? Dus hij vond het zijn roeping om mensen die zoeken op die niet zo gemakkelijke weg, mystieke weg, om die terecht te wijzen. En om die juiste weg te wijzen en te behoeden voor dwalingen, vergissingen, illusies. Hè. Dus dat was zijn roeping. Dus daarom heeft hij dan geschreven. En is hij dan uiteindelijk ook naar Groenendaal gaan wonen om daar in alle rust zijn werken te kunnen schrijven en te kunnen voltooien. Dat is zo,
En is dat ook zijn karakter die daar dat mee heeft bepaald?
Dus, Rusbroek was geen man van de grote openbaarheid. Van hem hebben we geen enkele preek bewaard, merkwaardig. Dus andere mystici zoals Joris Stauler, de grote Duitse tijdgenoot trouwens van Rusbroek, is alleen bekend uit zijn preken. Terwijl van Rusbroek hebben we geen enkele preek. Dus zijn charisma zat niet daar in het openbaar optreden. Zijn charisma zat in het persoonlijk contact, persoonlijke begeleiding van mensen en het schrijven, waardoor hij dus zijn geestelijke leiding kon spreiden over al zijn lezers. Hè. Dus hij is de man van de, het rustige werk, hè, het stille werk, maar zeer overtuigend en zeer, zeer invloedrijk ook. Hè. Dat was, dat is zijn karakter. Hij is wel hij is een krachtige persoonlijkheid, hij weet waarvoor hij staat en hij legt getuigenis af onverkort. Dus hij wijst niets af van de scherpe kanten van zijn mystiek, waar als het gaat om de eenheidsbeleving, gaat dat heel ver. Hè? Hij zegt ergens in de bruiloft, dit is God met goden zien. Ik kan natuurlijk verkeerd verstaan, maar hij zei dat, vond hij dat moest zeggen, om zijn ervaring goed en voluit weer te geven. Er is reactie op verschenen, maar vooral na zijn dood door de kanselier van de Parijse Universiteit, een beroemde figuur, Jean Gerson, die heeft gezegd, dat kan er niet door, hè? Dat is te ver. Maar Rusbroek was toen al overleden, is dus verdedigd door zijn nakomelingen. Een ander conflict of een spanning was die met Geert Grote, de stichter eigenlijk van moderne devotie, die vond dat Rusbroek te weinig over de vrees sprak. Hè? Te veel over de liefde en te weinig over de vrees. En daarop antwoordde Rusbroek, ik kan niet anders dan zo spreken over de liefde en ik kan niet meer spreken over de vrees. Dus hij had zijn eigen standpunt en daar week hij niet van af. Dat is, hij zegt ergens, in een van zijn laatste werkjes, wat ik gevoelde, dat moet niet blijven. Dus wat mijn ervaring is, daar moet ik trouw aan blijven. En zegt hij verder, en als ik tegenspraak hoor, dan zal ik zwiegen. Ik zal zwijgen, ik zal niet in discussie treden, maar dan houd ik gewoon mijn mond. Hè. Dan ben ik zo. Dat is zo wat Rusbroek. Dus veel persoonlijk contact, contact via geschriften, maar geen predikant, hè? Geen man van de openbaarheid, niet van de grote functies of zo. Hè? Was trouwens geen overste in Groenendaal, hij was prior. Dus de man die zorgde voor het geestelijk leven van de medebroeders daar in Groenendaal. Ja.
Oké, okay, interessant. En kan u nog iets meer vertellen over die God met goden zien? Dat klinkt zo. Je moet inderdaad juist begrijpen. Kan u dat nog iets meer uitleggen?
Ja, dus een mysticus in die hoogste fase van de mystieke beleving, dus wordt hij losgemaakt uit zijn typische menselijke wijze van inzien, van begrijpen, van verstaan en de typisch menselijke wijze van liefhebben. Al die wijzen zijn, zoals Rusbroek dat noemt, in wiezen. Dat wil zeggen, zijn beperkt. Beperkt, uiteraard, volgens de menselijke conditie is zo, maar door de mystieke genade wordt een mens, dat als het ware, bovenuit getrokken. Ik kan het zelf niet, maar hij wordt er bovenuit getrokken en ontvangt, in pure ontvankelijkheid, een nieuwe wijze van zien en van liefhebben, die inderdaad goddelijk is. Hè? Dus een goddelijke wijze van kennen en goddelijke wijze van liefhebben. Overwezenlijk, hè, noemt er dus dat boven het wezen uit. En dat is inderdaad een deel hebben aan Gods eigen kennen en liefhebben. Hè? En dat, die manier van kennen en liefhebben, zal Wilbroek zeggen, dat is God met goden zien. Zie je? Dus niet ontologisch God zijn, dat zou pantheïsme zijn of wat dan ook. Hè? Dat wil Wilbroek helemaal niet. Hè? Dus het... De mens blijft schepsel, dat is een hele sterk. Maar ik krijg een ervaring die boven dat schepsel zijn uitgaat. Dat is zo, ja, wat hij daarmee bedoelt. Mm-hmm. Ja.
Interessant. En hoe kwam u voor het eerst in aanraking met deze zalige mysticus?
Het Ruisboek, ja. De eerste ervaring was gewoon op het college. Hè. Dus er werd toen al wel over de middeleeuwse letterkunde gesproken. En zo werd Ruisboek even terloops, trouwens ook van Hadewig, hè, die andere grote mystica, die werd vermeld. Hè. Maar ja, vooral een bijgezegd, dat is heel moeilijk en daar gaan we nu niet over spreken. Dus dat was de vermelding, dat was de eerste keer dat ik die naam hoorde, denk ik, en ook thuis. Thuis aan mijn lessenaartje, er was een boekenrek en daar stond merkwaardig genoeg, ik zie het nog staan, op dat rek boven die lessenaar stond een boekje van Ruisbroek, uitgegeven door Davids Fonds. Dat moest nog wel voor de Tweede Wereldoorlog geweest zijn. Ik heb dat boekje wel eens gepakt, dat stond voor mijn neus daar, en dan die eigenaardige foto of tekening bekeken van de typische Ruisbroek-kop, hè, zoals die daar stond afgetekend. Ik heb het wel eens open gedaan, maar ik heb dat nooit gelezen, zie je. Maar goed, hij was daar, hè, de figuur van Ruisbroek, die vervolgens mij toen reeds zei het via zijn afbeelding, zijn tekening. Maar goed, het is typisch dat dat er toen reeds was, hè, die Ruisbroek. Ja. En dan natuurlijk op de Universiteit Leuven kregen wij de geschiedenis van de Middel-Nederlandse letterkunde, waar Ruisbroek ook deel van uitmaakte. Maar ja, dat was elementair. Hè? Dat was een niet dieper graven. Maar dan met mijn keuze voor een licentiaatsverhandeling heb ik dan gekozen voor Ruisbroek. Hè? Om daar een van zijn traktaatjes kritisch uit te geven. En natuurlijk, de Jezuïeten hadden het Ruisbroekgenootschap in Antwerpen. En als Jezuïet natuurlijk heb ik daar wel contact mee gehad. En kon ik daar al heel veel gegevens, boeken, raadgevingen ook van die mensen die daar toen werkten ontvangen. Dus zij hebben me meegezet op dat spoor van Ruisbroek. En ik hoopte eigenlijk wel heimelijk van vroeg of laat daar te kunnen werken. Hm? Wat dan ook. Die wens is dan wel in vervulling gegaan. Hè? Dat is, zo ben ik daar in dat spoor gekomen van Ruisbroek. Ja. Mm-hmm.
En wat heeft u dan zo gegrepen om daar toch heel veel tijd met die mysticus door te brengen in zijn geschriften?
Ja, om dat te horen, je merkt dat dat was echt. Hè? Dat was inderdaad, dat was een getuigenis van leven. Hè? En een zeer gelukkig leven, een heel vruchtbaar leven. Een helder leven, ook wel een leven van beproeving, maar dat straalde leven uit. Hè? Dus dat was, dat vond ik, zoiets trekt aan natuurlijk. Hè? En je wil daar meer mensen deelgenoot van maken, dus zorg dat er een goede uitgave komt met Engelse vertaling dan ook. Hè? Voor de, als het ware voor de wereld, hè? Voor de hele wereldmarkt, bij wijze van spreken. Ja? Dat is,
Kan u misschien nog iets meer vertellen over zijn leven dan waar hij het over heeft en over zijn beproevingen?
Ja, dus in het Ruisbroek geboren, dan tamelijk vroeg naar Brussel getrokken. Merkwaardig is, over zijn moeder wordt wel gesproken, over zijn vader niet. Dat is een beetje een raadsel zo. Misschien is zijn vader vroeg verloren. Natuurlijk daar in Brussel, dat leven daar in Brussel tussen een niet al te vrome klerus was op zich al een beproeving toch wel. Hè? Dat is, dus zij moeten zich daar een beetje niet helemaal thuis gevoeld hebben. Hm? En ook een beetje geminacht, hè? Omdat zij een teruggetrokken vroom leven. Hè? En natuurlijk, dat leven daar in Groenendaal, dat was maar een kluis. Hè? Dat was natuurlijk ook al een primitief leven. Hè? Dat was geen luxe, zie je. Dat is, En hij leeft natuurlijk ook wel onder de kerk van zijn tijd, het verval van de kerk in zijn tijd. Hè? Dat is, in zijn laatste werk spreek je nogal wat over misstand in de kerk, maar ook in de hele politieke wereld. Hè? Er is al het geweld, het misbruik en zo, dat is zeker onder geleden. Dat is, maar alles samen was hij zeker ook een gelukkig man ook, hè, in zijn hele leven. Ja. Ja.
Dank u wel voor het gesprek en bedankt voor uw tijd en om ons wat in te leiden in de wondere wereld van de zalige Johannes van Ruisbroek. Nog een fijne feestdag in het vooruitzicht dan op 2 december van de zalige Mysticus.
Ja, goed. Goed, dank u wel voor het interview, voor de kans die ik heb gekregen om iets over te zeggen. Dus, ja. Goed, goede moed voor u. Ook.
Dank u wel. Nog een zegende dag verder.
Jazeker, dank u.
Dag.
Dag, goeiedag.
Beste luisteraars, als u nog meer info wil over de zalige Rusbroek, die overigens vandaag 640 jaar overleden is, dan kan u altijd mailen naar het e-mailadres rusbroek@uantwerpen.be, want vandaag organiseren ze ook in de namiddag een colloquium waar u online kan aanwezig zijn.
When love came down to earth and made his home with men, the hopeless found a hope, the sinner found a friend. Not to the powerful, but to the poor he came, and humble, hungry hearts were satisfied again. Scourged upon his back and hammered through his feet. The innocent is cursed, the guilty are released. The punishment of God on God has brought me peace. What joy! Thank you. at the Master's feet, your shame will be removed, your joy will be complete. Come crucify your pride and enter as a child. For those who bow down low, he'll lift up to his side. What joy, what peace has come to us. What hope, what help, what love. What joy.
Beste luisteraars, dan heb ik nu de gemeenschap De Zaden van het Woord aan de lijn. Ik kan u nog even voorstellen.
Magdalena.
Ja.
Zuster Rachel.
Zuster Magdalena en zuster Rachel. Zeg het goed?
Ja. Ja.
Welkom. Ik had jullie graag wat vragen gesteld over jullie komend compendium met als thema verantwoordelijkheid.
Ja, klopt.
En van waar die keuze?
Ja, deze keuze komt uit onze stichter, Diaken Georges Bonneval. Vorig jaar hadden wij het thema van de glorievolle vrijheid van de kinderen gehad. Maar we hebben gezien dat we hebben heel veel gesproken over vrijheid, maar bestaat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid. Dus we willen dit jaar vanuit deze thema werken. En elke maand in onze compendium is een bezintekst geschreven door onze stichter, Diaken Georges Bonneval.
Als een soort tegenhanger of ondersteuner van vrijheid.
Ja. Ja, wij kunnen niet vrij zijn als wij ook niet verantwoordelijk zijn over onze eigen daden, over onze eigen keuze. En de passage van Johannes hebben wij gekozen om de vrijheid te spreken. Is Johannes 10, vers 18. Johannes hoofdstuk 10, vers 18. Niemand neemt mij het leven af, maar ik geef het uit mijzelf. Dus is deze vrijheid ook om onze eigen leven aan de Heer te offeren, te aanbieden als onze grootste gave, ons leven, ten dienste van de kerk, ten dienste van zijn liefde en ten dienste van onze natie. Ook deze verantwoordelijkheid als een opdracht van onze eigen roeping.
Kan u misschien nog kort even uitleggen hoe het compendium is opgebouwd voor de mensen die het niet kennen?
Ja, het compendium is een boek, een goed middel om aan de slag te gaan met het woord van God via de methode van Lectio Divina. Elke dag staat de oefening van de Lectio Divina. En de Lectio Divina bestaat uit 5 stappen. Eerste, lezen. De tweede, mediteren. De derde, gebed. De vierde, contemplatie. En de vijfde, in handeling. In voornemen te nemen. Dus deze methode komt niet van de gemeenschap Zaden van het woord. Dat komt van uit een monniche, een heilig van de kerk, Monique Guido. Maar als leden van de gemeenschap doen wij dat elke dag. En wij moedigen de mensen ook aan om de methode van Lectio Divina dagelijks te oefenen met het woord van God. En in de compendio staat de liturgie van de kerk, dus de referentie van de Easterlezing, van de psalm en van het evangelie van de dag. En dus elke dag kunnen de mensen een kwartiertje of 20 minuten hebben en ook maken om stil te staan bij het woord van God en de oefening van de Lectio Divina persoonlijk te verrichten.
Shall stay within your tent and dwell on your holy mountain. O Lord, who shall stay within your tent and dwell on your holy mountain? Blamelessly, and who does what is right, speaking the truth from his heart. His lips won't slander, he harms no brother, he gives no name. Shall be moved. O Lord, who shall stay within your tent and dwell on your holy mountain? O Lord, who shall stay within your He disdains, but he shows honor to those who fear the Lord. Money he lends out with no interest, he never takes any bribe. Things never shall be moved. O Lord, who shall stay within your tent and dwell on your holy mountain? O stay within your tent and dwell on your holy mountain. He who walks blamelessly and who does on your holy mountain his heart on your holy mountain. He who walks blamelessly and who does on your holy mountain his heart on your holy mountain. He who walks blamelessly and
Zou u misschien aan de luisteraar een voorbeeld kunnen geven van hoe Lectio Divina echt duidelijk een meerwaarde was die of die dag in uw gebed?
U bedoelt een moment die beter is om de oefening te doen? Bedoelt u dat?
Nee, eerder een moment die u geraakt heeft.
Ah, een moment die de Lectio Divina heeft ons aangeraakt.
Ja.
Dus een klein getuigenis, bedoelt
ja.
u?
Mm-hmm.
Ja, zo verschillende. 10 jaar in de gemeenschap. Maar ja, in het begin van mijn leven in de gemeenschap als missionaris, had ik een grote liefde tot de Eucharistie, maar de Bijbel, het woord van God, was een onbekend. Helemaal een onbekend. Maar toen heb ik de Lectio Divina gelezen. In mijn sabbatjaar, het eerste jaar in de gemeenschap, was zoals een openbaring. Hè? De Eucharistie-viering was wauw, een wereld voor mij, een nieuwe wereld. Dus ik kon helemaal begrijpen de eerste lezing, de psalm, het evangelie en de homilie van de priester was meer duidelijk voor mij. Zijn boodschap was heel duidelijk, omdat ik tijd had genomen om de lezingen te lezen en met de lezingen te bidden en te mediteren. Maar dat was een grote ervaring voor mij. En elke keer dat ik naar de Eucharistie viering had, zonder de Lectio Divina voor de Eucharistie te hebben gedaan, kan ik niet zo de Eucharistie viering echt diep beleven. Dat ervaar ik, ja, persoonlijk. Maar ook deze relatie met God door zijn woord is heel belangrijk. Want God spreekt tot mij op een manier die alleen hij kan spreken. En hij kent mijn ziel, hij kent uw ziel en de ziel van zuster Rachel. En hij spreekt op een manier dat ik kan begrijpen. Dus elke keer dat ik tijd neem om met het woord van God te bidden, zie ik en lees ik en hoor ik een boodschap die God wil voor mij persoonlijk spreken. Over wat ik beleef in situatie of in probleem of in uitdaging, is altijd persoonlijk. En God spreekt en hij spreekt ook door zijn woord. Hè?
De Madalena heeft gelijk. Ik heb ook een klein getuigenis om met jullie te delen. 3 jaar geleden. De gemeenschap heeft mij gevraagd om naar België te komen, om hier in België missionaris te zijn. Maar zoals de Madalena en de andere missionarissen uit Brazilië, wij kennen en kunnen de taal niet. En ik heb innerlijk gevraagd aan God, wat ga ik zeggen aan de mensen? Ik kan de taal niet. Ik kom de taal niet. En de liturgie van deze dag, toen ik de gemeenschap aan mij dat gebracht, was het evangelie van Johannes, die zegt, God gaat alles aan jou leren. Ik spreek het met mijn eigen woorden. Ik ben nu met de Bijbel. Maar daar is een passage die dat spreekt. God gaat alles aan jou leren. En dat was voor mij echt een antwoord van God voor mij in die periode. Maar nu, ik ben al 3 jaar hier in België. Mijn Nederlands is nog niet zo goed. Maar elke dag voel ik dat God mij de taal legt. En dat is echt een genade. En we kunnen ook via de Bijbel de taal leren met het woord van God. Ja. En elke dag krijgen we de antwoord van God voor alles dat wij in ons hart vragen. Ook voor onszelf, maar ook voor de mensen die ons gebed vragen. En dat helpt veel. En we hebben ook verschillende getuigenissen. We kunnen de hele dag hier blijven en spreken. Maar het woord van God, om bieden met het woord van God, helpt heel veel. We hebben ook met een vrouw gesproken van Morsel. We hebben twee paas leren kennen. We hebben het compendium van dit jaar gegeven over de vrijheid.
Ze kenden niet zoveel over de katholiek geloof en Eucharistie viering en de Bijbel.
Maar een week daarna heeft zij een mail gestuurd om te danken. Dank je wel voor dit compendium van Lectio Divina. Dat helpt mij heel veel om ook de relatie met God te verdiepen. En dat was echt een genade voor haar. En nu, zij volgt ook de Lectio Divina via YouTube-kanaal. En zij doet ook, probeert ook de Lectio Divina elke dag te doen. En zij is lerares van Nederland.
Dat helpt ook.
Dank u wel voor jullie getuigenissen. En kan u vertellen aan onze luisteraars hoe ze het compendium kunnen bestellen?
Het compendium van dit jaar is bijna klaar. De redactie van het compendium is op volle kracht vooruit, maar is nog niet klaar. Dus dit jaar, deze week zijn wij met de laatste verbeteringen van het compendium. En binnenkort gaan wij dus het compendium naar de drukkerij sturen. Maar de mensen mogen al bestellen, als zij dat willen. Via ons e-mail van het compendium zelf. Of via onze telefoonnummers en andere e-mail van de gemeenschap. En met onze Facebookpagina kunnen ook de mensen zien als het compendium klaar is en hoe kunnen zij het bestellen.
Oké, zeer goed. Dank u wel voor jullie getuigenissen en om het even te hebben over jullie compendium met dus in 2022 het onderschrift over verantwoordelijkheid. Dank u wel.
Ja.
Nog een zegende dag verder. Dag, zusters.
Ja, dank u wel. Dank u wel ook voor de kans om ook samen te werken voor de evangelisatie.
Met veel vreugde. Dag.
Dag.
Aleluya.